Goed, vanavond de slottoespraak. Hè? De afronding eigenlijk van deze conferentieweek, Bijbelvakantieweek in Rhee. En toen ik daar zo over nadacht, toen heb ik gedacht, nou weet je, ik maak er ook maar een opschrift voor deze toespraak. En dat zijn de woorden uit 1 Korintiërs 13, waar staat geloof, hoop en liefde. U kent die tekst wel, hè? Misschien wel een van de allerbekendste teksten in de Bijbel. 1 Korintiërs 13, vers 13, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. En ik vind het zo geweldig dat Paulus die liefde naar voren haalt. Maar tegelijkertijd ook die woorden geloof en hoop daarbij uitspreekt. Want deze drie horen inderdaad bij elkaar. Zonder geloof zou er geen hoop zijn. En zonder geloof en hoop, ja, zou de liefde ook moeite hebben om te functioneren. He, want liefde, dat is een bijzonder woord. En dat dekt ook een bijzondere lading. He, en dat is eigenlijk heel een mysterie, liefde. He, maar liefde, dat is niet zomaar een statisch fenomeen. Dat is heel dynamisch. Dat is iets wat leeft, iets wat beweegt. Altijd in beweging. En daarom is het ook zo belangrijk om te beseffen dat geloof en hoop daar ook mee verbonden zijn. We hebben stilgestaan deze week bij twee belangrijke personen in de Bijbel. En ook twee belangrijke personen in Gods plan, waar de Bijbel van getuigt. We hebben het gezien op de eerste avond dat van deze twee geschreven staat dat zij van de moederschoot aan afgezonderd zijn tot een heilige taak. En dat is iets bijzonders, dat hebben we ook gezien. Dat wordt ook van de Heer Jezus, voor de Heer Jezus geldt dat, maar voor Jeremia en Paulus. Natuurlijk, al die andere profeten, al die andere dienstknechten van God, die zijn ook belangrijk. Dat heb ik gezegd, wat God betreft, vanuit Gods oogpunt is iedereen gelijkwaardig. De een is niet meer dan de ander. Paulus heeft 14 brieven geschreven, notabene in het Nieuwe Testament. Judas, maar eentje. En die was zo klein dat hij niet eens in hoofdstukken is ingedeeld. Maar ze zijn gelijkwaardig. Ze zijn niet gelijk. Hun bediening was ook niet gelijk. De taak die ze van God kregen opgedragen was ook niet gelijk. Daarin is een grote diversiteit. Net zoals dat is in de gemeente. Lichaam van Christus. Allemaal gelijkwaardig. Maar niet allemaal op dezelfde plaats. En dat is iets bijzonders. Want daarmee komt God tot zijn doel. En die veelkleurige wijsheid van God die ontvouwt zich ook daarin. En dat is mooi. Dat is net zoals dat je een koor hebt of wat dan ook. Stel je voor dat een koor alleen maar bestond uit sopranen. Nou, je zou toch gillend weglopen. Nee, maar ik bedoel, als die allemaal tegelijk hun mond open doen en gaan zingen, dat is niet om aan te horen, denk ik. Hè? Maar juist omdat er sprake is van verschillende stemmen, hè? Van sopraan tot bas en alles daartussenin. Ja, dat maakt zo'n koor mooi om naar te luisteren. Of je ziet een prachtig orkest, stel je voor dat dat alleen maar bestond uit violen. Hè? Nee, dat wordt een kattengejank, wordt dat. He? Orkest van 100 man met alleen maar violen. Mensen, dat klinkt voor geen meter. Nee, dat hebben de componisten ook wel geweten natuurlijk. Toen ze die prachtige stukken hebben gecomponeerd. Dat ze gebruik konden maken van violen en van cello's en van trompetten en trombones. En, je noemt het allemaal maar op. En als die aan het werk gaan, achter elkaar, soms samen met elkaar, weet je, dan krijg je een prachtig mooie compositie. En dan gaat de muziek leven. En de muziek is een van de mooie dingen die God ook in de schepping gegeven heeft. Verschillende toonhoogten. Zoals ook allemaal als we onze mond open doen, komt er een verschillend geluid uit. De een heeft een wat hogere stem, de andere een wat lagere. En dat maakt het allemaal prachtig, die grote diversiteit. Daarin wordt ook het werk van God gekenmerkt. En alles heeft zijn plaats in dat plan van God. En zo hadden deze profeten deze dienstknechten van God, Jeremia als profeet der volkeren hebben gezien. En Paulus als de apostel der volkeren. Ze hadden allebei hun eigen specifieke taak. En ze hebben die taak, met Gods hulp, ook nauwgezet en trouw volbracht. In weerwil van alle tegenstand en het vele lijden dat daarbij hoorde. Het zijn allemaal dingen waar we met elkaar over hebben nagedacht. En ooit heeft het vanmorgen ook nog gezegd, die taak die is hen zwaar gevallen. Jeremia, de wenende profeet. En ook Paulus, die had wel reden om te wenen. Jeremia had een ernstige boodschap. Een boodschap met name aan het volk van Israël om tot bekering te komen. Om van de dwaalweg terug te keren naar de weg van God. En hij waarschuwde, dat moest ook van Gods wegen, voor het oordeel dat onverbiddelijk zou volgen als er geen acht gegeven werd op dat heilige woord van God. En dat oordeel is uiteindelijk ook gekomen in verband met de verregaande goddeloosheid van Juda. En die boodschap, die opdracht die hij uitvoerde, dat kwam hem duur te staan. Doodsbedreigingen, gevangenschap, marteling en noem het maar op. En toch deed hij niets anders dan het woord van God prediken. En wij lezen dan ook herhaaldelijk in de profetie van Jeremia, evenals bij andere profeten, zo zegt de Heere. Het was niet hun eigen woord. Zij waren de mond van God. En de boodschap die zij brachten was de boodschap van de waarheid. Want God is de God der waarheid. Nou, dat was ook zo voor de apostel Paulus. Wat bij Jeremia het geval was, namelijk dat er in een wereld vol leugen, dat daar de waarheid niet populair is, ja, dat is duidelijk. In een wereld vol duisternis wordt het licht niet verdragen. Dat was ook in de dagen van Paulus zo. Ook hij heeft een geweldige boodschap van God ontvangen. Zware taak. In de eerste plaats in de richting van zijn eigen volk. En zijn volksgenoten. Maar later ook in breder verband, al de volkeren. Hij mocht die geweldige genade van God bekendmaken. Hij mocht de liefde van God prediken. Hij mocht de mensen de verzoening aanbieden die God tot stand gebracht had. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Letterlijk, wees verzoend met God. Dat kon hij zeggen. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Mensen hebben dat nooit bedacht. Mensen hebben dat ook niet tot stand kunnen brengen. Het is een activiteit die uit Gods gedachten voortkomt. En het is ook een activiteit die door God in gang gezet is. En dat uiteindelijk ook geresulteerd heeft in de komst van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Nu, Paulus is aangesteld door de Heere God en bracht zijn boodschap. Hij was een prediker van de waarheid. En toch was er veel ongeloof. En daarom heeft de apostel ook veel verdriet gekend. In Romeinen 9 daar staat, ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. En dan, als hij dat zegt, dan heeft hij het eigenlijk over zijn gevoelens met betrekking tot zijn eigen volksgenoot, het Joodse volk. En die zo dicht bij God geweest zijn in het kader van het verbond. Wat had God hen allemaal niet toevertrouwd? Zijn woorden bijvoorbeeld. En de verbonden. En de beloften. En naar het vlees is zelfs uit hen de Christus voortgebracht. Schrijft Paulus in de Romeinenbrief. En tegelijkertijd zijn ze zo ver van God afgedwaald. En hadden geen enkel idee meer van het heil dat God voor hen had bestemd in de Messias. Ook later lees je van Paulus dat hij verdrietig is over wat er gebeurt in de gemeente in Korinthe. Een gemeente die God ook begiftigd had met zoveel gaven. In die tijd, ja, had dat ook nog allemaal een plaats. En langzamerhand verdween dat wel, hield het op. Verloor het zijn functie, maar toch, In die gemeente gebeurde daar van alles mee. En dat leidde tot excessen. Dat leidde tot allerlei zaken, ja, waarbij Paulus zijn wenkbrauwen fronste. En dan zeg ik het maar heel eufemistisch. En hij vermaant hen dan ook in de brief. Hij is verdrietig dat mensen zo omgaan met het heilige dat God hen heeft toevertrouwd. Ze wisten het eigenlijk niet meer te plaatsen in het perspectief van dat plan van God. En gingen daar uiteraard dan ook verkeerd mee om. Later, aan het einde van zijn leven, terwijl hij in gevangenschap was, en we hebben ook gezien waarom, om zijn volk Israël, en hij in Rome terechtkwam, openbaarde God hem zelfs nog een geheim. Eeuwen en geslachten lang verborgen gebleven in God de Schepper. En als hij dat geheim eenmaal heeft geopenbaard, dan gaat Paulus dat ook weer prediken. Want ja, die boodschap, en dat geldt voor de profeten, dat geldt voor de apostelen, dat geldt voor de dienstknechten van God. Elke dienstknecht van God, als het goed is, die brengt een boodschap. Niet omdat hij dat zelf bedacht heeft of verzonnen heeft, om er aardigheid in heeft of uit een soort hobbyisme. Nee, dat is een boodschap die God op het hart legt. Ik geloof ook, iemand die een boodschap brengt die God niet op zijn hart gelegd heeft, ja, die kan beter zijn mond houden. Zoals ik ooit een anekdote hoorde van iemand die in de kerk zat en die dominee die begon te preken. Ach mensen, en dat was na een poosje was dat al zo saai dat de halve kerk die lag in slaap. En dat er iemand in de kerk zat en die voor zichzelf zachtjes bad: Heere, geef hem de geest of laat hem anders de geest geven. Kijk, ja, dat kan gebeuren. Als iemand een boodschap van God verkondigt, en ik heb al gezegd, en dan gaat het niet in de eerste plaats om de stijl, om de manier waarop iemand dat doet, of dat dan wel bespraakt iemand is of wat dan ook. Dan gaat in de eerste plaats gaat het om wat hij verkondigt, wat hij zegt. Zoals Paulus ook schrijft aan de Korintiërs. Ik ben niet met meeslepende woorden van wijsheid tot u gekomen. Dat had Paulus wel gekund. Natuurlijk, hij was een geleerde. Hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Hij was een fariseer. Hij was naar de wet onberispelijk. Paulus was niet zomaar de eerste, de beste. En hij stond zijn mannetje hoor, als het moest. En hij had allerlei kwaliteiten. En hij had met woorden van wijsheid had hij tot de Korintiërs kunnen gaan. Waar de Griekse cultuur in die tijd, in dat Romeinse Rijks, overheerste. En u weet, hè, de Grieken zoeken wijsheid, zegt de Bijbel. Dus hij had zich zo gemakkelijk kunnen laten verleiden om met woorden van wijsheid te komen. Maar hij deed het niet. Maar ik heb slechts één ding willen weten onder jullie, heeft hij geschreven. Namelijk Jezus Christus en dien gekruisigd. Opdat het woord Gods met betoning van geest en kracht gepredikt zou worden. Want daar gaat het om, broeders en zusters. Het gaat niet om mooie verhalen, hoewel de verhalen in de Bijbel natuurlijk super spannend zijn. Daar hebben de kinderen van de week natuurlijk ook het een en ander over meegemaakt. Prachtig, ze zijn er zelfs als het ware een beetje deelgenoot van geworden. Al was het maar door met rietjes te blazen op het water, zodat het biezenmandje van Mozes vooruit kwam. Ja, hoe simpel kan het soms zijn. En vandaag nog weer over David. Nou ja, prachtige geschiedenissen. Als kleine kinderen krijg je daar rode oortjes van als je daar naar luistert. Maar de boodschap verkondigen is niet een kwestie van een verhaaltje vertellen. Zo mooi mogelijk. Nee, de boodschap verkondigen is de waarheid prediken. En dat wist Paulus ook. En heeft dat gedaan. Maar ja, ik zei al, in een wereld vol van leugen is de waarheid niet populair. En in een wereld vol van duisternis, daar wordt het licht niet verdragen. En wat gold in de dagen van Jeremia, en wat gold in de dagen van de apostel Paulus, dat geldt ook in onze dagen. Dan zijn we zoveel verder dan Jeremia. Zoveel verder dan Paulus die daar destijds leefde. Bijna 2000 jaar geleden zijn we nu in 2009. En de toestand van de wereld is vandaag nog precies zo. Als je hart erop gericht is, van Gods wegen, om de waarheid te verkondigen, dan moet je er niet op rekenen dat je stijgt in de populariteitsgraad, nietwaar? Want de waarheid is niet populair. En dat komt omdat de leugenaar regeert. Wij leven in deze wereld en zolang die tegenstander van God regeert, de boze, zolang de wereld nog in de macht van de boze is, moet je bedenken dat de waarheid altijd in de minderheid is. Maar de waarheid, dat spreek ik uit met een hoofdletter, dat ziet u wel, is de waarheid van God. En als God aan je zijde staat, dan kun je nooit in de minderheid zijn. En dat moeten we vasthouden. En dat is ook wat ons uit het woord van God tegemoet komt. En dat is ook wat de kinderen eigenlijk op hun jonge leeftijd nu al meegekregen hebben, ook in deze week. En dat God bij machten is om mensen te redden, terwijl er een zondvloed is, terwijl de sluizen van de hemel en van de aarde beneden opengaan en er allemaal water komt, is God bij macht om 7, 8 zielen en nog een hele partij dieren ook te redden. Als de koning een bevel uitvaardigt om alle jongetjes om het leven te brengen, dan is God bij macht om zo'n klein babytje in zo'n mandje, zo'n heel klein arkje, hè, in de Nijl, de doodsrivier, om die te redden. En als David komt te staan, nou ja, Jozef staat er ook nog tussen. Die geschiedenissen kent u ook wel. Als David komt te staan tegenover die grote reus Goliath, die Filistijn, waarvoor het hele leger van Israël ontzag heeft. Moet je voorstellen, daar staan ze allemaal, hè, de soldaten en de wachtmeesters, de sergeanten en de majoors en de kapiteins en de generaals. En daar staan ze allemaal met hun medailles op enzovoort. Weet je kent die pakken toch wel? Hè? Maar zij doodsbenauwd voor Goliath. En dan komt daar zo'n David. Ja, wat is David nou helemaal? Een herdersjongen. Maar hij komt wel in de naam van de God van Israël. En met slechts een paar stenen en een slinger treedt hij op de reus Goliath af. En God leidt de steen die het hoofd van de reus doorboort, zodat hij dood neervalt. In het boek Openbaring, daar mag Johannes ook een brief schrijven aan de gemeente te Philadelphia. Die naam Philadelphia betekent broederliefde. Ook daarin komt dat woord liefde eigenlijk dus naar voren. En dan zegt de Heer ook in die brief aan de gemeente te Philadelphia, Openbaring, moeilijke tijd, we hebben het er van de week ook nog over gehad. Tijd van oordelen, tijd van grote agressie vanwege de tegenstander. De tijd die verband houdt met die grote en geduchte dag des Heren, waarvan Amos zegt, wie kan dan bestaan als die dag komt? En dan schrijft de Heer aan die gemeente daar in Philadelphia, gij hebt kleine kracht. God weet het precies, hè? Gij hebt kleine kracht. Maar, gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Daarin bestond de kracht van die gemeente, Philadelphia. En daarin zal ze bestaan in de toekomst. En daarin bestaat ze ook vandaag. Wij hoeven niet te zoeken naar grootsheid. We hoeven onszelf niet te verheffen. We moeten niet denken dat we de populariteitsprijs zullen verdienen in deze wereld. We hebben kleine kracht. Heel dikwijls wordt dat in het werk van de Heer ook wel ervaren. En je zou soms naar je gevoel gemeten veel meer willen. En misschien ook wel eens in je persoonlijk leven. Misschien binnen je eigen familie. Waar je tot het geloof gekomen bent. En je kunt dat eigenlijk met je eigen bloed, eigen familieleden helemaal niet delen. En die weten helemaal niet waar je het over hebt. Die denken dat je bij een soort sect of zo bent terechtgekomen. Of nou, wat die heeft, hè. Is een beetje de weg kwijt. Ja. Terwijl je eigenlijk net de weg gevonden hebt. He? Dat net zoals het Paulus overkwam. Dat hij daar die reden voering gaf in Handelingen. dat hij, was dat Agrippa niet, die koning opeens, zegt van Paulus, gij spreekt wartaal. Uw vele studie heeft u in de war gebracht. Nee, zegt Paulus, ik spreek nuchtere waarheid. Het is precies andersom. Maar ja, als je in zo'n situatie bent, dat je er alleen voor staat, is het niet altijd makkelijk. En dan ervaar je dat ook, dan voel je dat ook. Ik heb kleine kracht. Maar nogmaals, als de Heere God aan je zijde staat, dan moet je eens kijken wat voor kracht, in wat voor krachtenveld je eigenlijk bent verzeild geraakt. Onnoemelijk. Alleen het enige wat God vraagt, is niet dat wij zelf streven naar die grote kracht, maar eenvoudigweg het woord bewaren. En zijn naam niet verloochenen. Dat wil zeggen, zijn naam hoog houden. En te leven in zo'n wereld, en waarin de leugen regeert en de waarheid dus niet populair is. In een wereld die vol is van duisternis en waar men eigenlijk het licht niet kan verdragen. Te leven in zo'n wereld wordt dan ook een uitdaging. Dat hebben we ook gezien bij Jeremia en bij Paulus. Die zo overtuigd waren van hun opdracht, hoewel ze er soms ook vreselijk veel moeite mee hadden. En maar toch ten diepste wisten dat ze in de dienst stonden van God. Ze konden niet nalaten te spreken van hetgeen ze gezien of gehoord hadden. Zoals de apostelen later ook zeggen, als ze door de Joodse raad worden verhoord en gemarteld. Te leven in zo'n wereld is een uitdaging. Een uitdaging van geloof, hoop en liefde. En dat zijn drie woorden, broeders en zusters, die het leven van Gods kinderen kenmerken. Geloof, hoop en liefde. In de eerste plaats geloof. Geloof, ja, in Jezus natuurlijk. Jezus die in de Bijbel verkondigd wordt als de verlosser. En de Heer, de Kyrios. Van de week is al die tekst gelezen uit Colossenzen 2. Wanneer gij dan Jezus Christus als Heere hebt aanvaard, wandelt dan in hem. Geworteld in hem. Opgebouwd wordend in het geloof. Enzovoort, enzovoort. Het is een uitdaging. Om te belijden dat Jezus de Heer van je leven is. En op het moment dat je dat belijdt, dan zeg je daarmee eigenlijk ook dat jouw leven niet in de eerste plaats van jezelf is, maar in de eerste plaats van hem, die je je Heer noemt, de Kyrios. Kyrios betekent eigenlijk letterlijk eigenaar. De bezitter. Je bent niet van jezelf, je bent van iemand anders. Je bent van de opgestane en de levende. Je bent een kind van God. Je behoort hem toe. Geloof. En dat is ook het eerste waarmee we de mensen in de wereld mogen confronteren. Wat we ze mogen aanbieden. Confronteren is wat negatief woord. We zeggen, er is iemand die heeft voor jou aan dat kruis van Golgotha gehangen. Hij is voor jou gestorven. Hij heeft jouw zonden gedragen. Alles wat je verkeerd gedaan hebt in je leven. En nog verkeerd zult doen. Alles wat op het terrein van die zonde thuis hoort. Alles is volbracht. De Heer Jezus heeft het weggedaan. Zijn bloed, staat er in de Johannesbrief, reinigt ons van alle zonden. Dat is het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is een geweldig geschenk van God. En dat mag je de mensen aanbieden. En ik hoop ook dat u van de week, ja, opnieuw misschien ook onder de indruk gekomen bent. Van die grootheid van God, van zijn genade, van zijn liefde. En dat allemaal geopenbaard in die ene wonderbaarlijke persoon, Jezus Christus. Een unieke persoon. Zo een als hij is er nooit in de wereld geweest. En zal er ook nooit meer zijn. Hij is uniek. De Zoon van God en de Zoon van de mens. Wonderbaarlijk. En hij is die weg gegaan. Hij heeft geleefd naar Gods wil. Hij beantwoordde aan al de gerechtigheid van God. Wat wij nooit zouden hebben gekund, omdat we zondaren zijn. Dat heeft de Heer Jezus laten zien. In alles volgde hij de wil van zijn hemelse Vader. En zelfs aan het einde van zijn leven. We hebben gezien, Hebreeën zegt het. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Nou, het lijden werd hoe langer hoe zwaarder. En ook in de hof van Gethsemane Als die beker hem wordt voorgehouden, dan bidt hij ook nog: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het is ook gebeurd. Hij heeft die beker moeten drinken. Tot de bodem. En heeft het gedaan. Hij heeft zich vrijwillig overgegeven. Is uiteindelijk aan dat kruis van Golgotha gestorven. En wat nog meer is, hij is op de derde dag is hij uit de dood opgestaan. Als de eersteling van de nieuwe schepping. En zo is God verder gegaan met zijn plan. En nu is het zaak dat God zijn plannen volvoert. Dat hij bezig is om te roepen, uit te roepen uit al de volkeren. Die ene gemeente, dat lichaam van Christus. En straks op zijn tijd ook met het volk van Israël tot zijn doel komt. En ook met deze wereld. Geloof in de Heer Jezus. Geloof natuurlijk ook en vooral in Gods woord. Want het heeft al een paar keer geklonken van de week. Gods woord is de waarheid. Hè? Laten we maar eens even de Bijbel open gaan doen. Efeziërs hoofdstuk 6. Efeziërs hoofdstuk 6. Dat is dat hoofdstuk aan het einde van de Efezebrief. En daarin spreekt Paulus nog heel bijzonder over de geestelijke wapenrusting. Ik had het net al even over David in zijn strijd met Goliath. Nou, u weet ook hoe dat begon natuurlijk, hè? Ja, David die moest die reus te lijf. En Saul die wist wel hoe dat moest. Dat kon hij het beste doen in zijn eigen harnas. Het harnas van Saul. En zo gedacht, zo gedaan. Het was een prachtig harnas, hè? Koninklijk harnas. Daar zullen wel allerlei toeters en bellen opgezeten hebben, neem ik zo aan. Want je moet je toch onderscheiden in deze wereld, nietwaar? En zo kreeg David het harnas van Saul omgehangen, die stumper. En daar stond hij. Kon geen kant meer op. Aan de grond genageld. En hij had het al gelijk in de gaten. Nou, hier kan ik helemaal niks mee. Als ik hierin verder ga, wordt het mijn eigen dood. En heeft dat harnas dan ook weer heel vriendelijk teruggegeven. En ging met de wapenen van God op pad. Een slinger en 5 stenen uit de beekbedding. Hier spreekt Paulus ook over een wapenrusting. Een geestelijke wapenrusting. De wapenrusting Gods. En waarom? Wel, er staat erbij, vers 10, voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht en doe de wapenrusting Gods aan. Ook weer een bevel van Paulus. Doe de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. En om uw taak geheel vervuld hebbende, hè, dus die hele wapenrusting te hebben aangedaan, stand te houden. Daar is die wapenrusting voor die God gegeven heeft. Als een bescherming voor de aanvallen van de tegenstander. Tegen de verleidingen des duivels stand te houden. Want in dat opzicht, zegt Paulus, is het leven een worsteling. En die worsteling is niet iets wat we zelf veroorzaakt hebben. Nee, dat komt aan ons toe. Het is een geestelijke strijd gaande. De wereld is vol leugen. De Satan is de leugenaar van de beginnen. De wereld is vol duisternis. We noemen de Satan wel de vorst der duisternis. Dan heb je zo'n wapenrusting nodig. En Paulus zegt, doe die wapenrusting nou ook aan mensen. Denk niet van, ah, dat is voor mij niet nodig. En weet je wat het mooie is? Als je dit aandoet, dan word je geen stumper. Nee, want die wapenrusting, die is door God zelf ontworpen. En die past precies. Ik heb zelf wel eens gedacht bij mezelf. Als ik nou ooit nog eens heel veel geld krijg, dan ga ik toch 1 keer naast mijn schoenen lopen. En dan ga ik naar een winkel toe waar ze een maatpak voor mij kunnen maken. Dat lijkt me nou heerlijk, hè? Weet je wel, zo'n vent met zo'n meetstok tussen mijn benen, weet je wel, om te kijken hoe hoog ik ben. En dan aan de zijkant enzovoort. En dit, weet je wel, precies alles wordt meegenomen, zal ik maar zeggen. Hè? En dan krijg je een pak, hè? Dat lijkt me zo lekker om een pak aan te hebben waarvan je eigenlijk niet voelt dat je hem aan hebt. Ja. Oh, ik ben daarin de enige, neem me niet kwalijk. Ja, maar dat lijkt me heerlijk. Maar hier gaat het om een wapenrusting, een uitrusting. Daar hoef je niet over in te zitten, die zit als gegoten. En eerlijk, als je hem aandoet, ach, je hebt niet eens in de gaten dat je hem aan hebt. Je kunt je er vrijelijk in bewegen. Je kan er ook alle kanten mee op. En weet je wat het eerste is wat er staat in vers 14? Als onderdelen van die wapenrusting. Dat Paulus zegt, stelt u dan op. Daar begint het mee, hè, om je op te stellen. Hè, zo ging dat ook natuurlijk in militaire dienst. Hè. Ja, je kon niks doen als militair, of er moest eerst weer opgesteld worden. Hè, en ik had het grote voorrecht om ook commandant te mogen zijn over een klein pelotonnetje, weet je wel. Of een pelotonnetje, hoe noem je dat? Ik weet niet eens meer, een man of 12. En die moest je dan elke dag moest je die weer in, op tapel zetten en zo. Hè. Ja. En dan, maar zo is dat in het leger. Hè? Stel je dan op. Hè? Eerst ervoor gaan staan. En zegt Paulus, stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid. We hebben het bij Jeremia nog gehad over zo'n gordel die hij moest kopen, weet je nog? En dat hij die niet in water moest doen en later moest hij hem verbergen in zo'n rotspleet. En later kwam hij hem weer halen en toen bleek die hele gordel, die bleek naar de vernieling te zijn. Had natuurlijk een bepaalde boodschap. He, maar hier gaat het om omgorden van de lendenen. He. Weet je wat het was om die uitrusting, om die kleding die je aan hebt, he, om die bij elkaar te houden. Wij hadden in dienst, noemden wij dat een koppel. Nel, weet je het nog? Ja. Ja, zegt Nel, ja, koppel. Nee, maar dat kan. Wij hadden ook vrouwen in de dienst waar ik zat. He. Een koppel. He, maar van die koperen gespen enzovoort, die moest je dan poetsen ook om de havenklap. Joost mag weten waarom je dat elke dag moest doen, eerlijk gezegd, maar goed. He? En dat, ik vond dat zelf altijd wel lekker hoor, dat je zo'n ding om kon je een beetje aantrekken zo en dat zat dan stevig. En dan had je ook het gevoel dat je iets meer waard was dan zonder die koppel. He? En zo staat hier ook, uw lenderen omgord. En wat, waarmee dan? Met de waarheid. Dat is het eerste wat gezegd wordt. Zo belangrijk vindt God dat kennelijk. Het allereerste element van de wapenrusting is de waarheid. Daarom geloof in de Heer Jezus Christus als je verlosser en Heer. Geloof in het woord van God, want het woord is de waarheid. En die waarheid die heb je nodig. Dat bleek ook in het leven van Jeremia, dat die woorden van God, dat die, ja, die voor hem zo zwaar waren van tijd tot tijd, maar tegelijkertijd ook een onmisbaar iets. Dat staat in Jeremia 15 vers 16. Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten. Want uw naam is over mij uitgeroepen, Heere, God der Heerscharen. Had je het woordje want weer, hè? We hebben een paar keer gehad van de week, weet je nog? Weet je nog wat voor woordje dat is? Een redengevend voegwoordje. Nou, geweldig zeg. Leraar Nederlands. Hoe is het mogelijk? Een redengevend voegwoordje. He, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten. Waarom? Omdat dat woord hem zoveel praktische voordelen bracht. In het leven van alle dag. Nee, bepaald niet. Omdat het woord voor hem zo'n prettig gevoel gaf? Helemaal niet. He, hij heeft zelfs zijn eigen geboortedag vervloekt zo'n beetje. Nee, uw woorden, staat er, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart, want, en nou komt de reden, waarom dan? Uw naam is over mij uitgeroepen. Dat is de reden. Want als je dat weet, dat de naam van de Allerhoogste God over je uitgeroepen is. Ja, weet je, dan wordt dat woord van diezelfde God, die je persoonlijk mag kennen, wordt je tot blijdschap en vreugde. Want dan ga je namelijk door dat woord verstaan wie God is en wat God doet. Met andere woorden, je wordt ingevoerd in de kennis van God. Zoals Paulus dat later ook schrijft. Hij bidt er ook voor de geloven in Colosse. Maar ja, over hun hoofden heen natuurlijk, zelfs ook voor ons. Dat hij bidt tot de Vader in de hemel. Opdat we met elkaar vervuld mogen worden met de rechte kennis, een geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen in alle wijsheid. Daar bidt Paulus voor. Dat vond hij belangrijk. En als dat inderdaad plaats krijgt in je leven, dat dat woord van God gaat leven voor je, dat je het ook tot je neemt als voedsel, als geestelijk voedsel, dan wordt dat in je hart tot blijdschap en vreugde. En dat hoeft dus helemaal niet te betekenen dat je altijd door het leven huppelt. Hè, en dat je lippen altijd naar boven moet trekken, omdat mensen toch vooral moeten zien dat je blij bent. Nee, je kunt de pest in hebben, je kunt verdrietig zijn, je kunt van alles en nog wat meemaken. Maar diep in je hart leeft dat geloof. Ik zal overwinnaar zijn. En dat weet je door het woord van God. In je hart is het blijdschap en vreugde. En daar getuigt Jeremia ook van. De psalmist zegt in Psalm 119, het openen van uw woorden verspreidt licht en het geeft de onverstandigen inzicht. Nou, dat is precies voor ons, hè? Maar wij zijn van nature onverstandig. We hebben niet het verstand om God te doorgronden. Om God te kennen. Om te weten wie God is. Om te weten wat God doet. Maar op het moment dat we hem aanvaard hebben als onze God, als onze verlosser, als onze Heer, dan geeft hij ons zijn geest. En die geest, die getuigt in ons van wie God is en wat God doet. En hij doet dat door zijn woord, de Bijbel. En zo zegent God je door tot je te spreken. En dan kom je ook tot ontdekking, zoals de psalmist ook in Psalm 111 vers 2. Die zegt, groot zijn de werken des Heren. En dan zegt hij erbij, na te speuren door allen die er behagen in hebben. Kijk. Nou, dat is ook de verklaring waarom er zoveel mensen om ons heen zijn. En ze kunnen soms zelfs titels hebben, theologische titels, die geen bal snappen van wat God doet. Die misschien wel de Bijbel van buiten kennen. Maar ja, dat is niet interessant. De vraag is, ken je hem van binnen? Ken je de inhoud? Weet je waar het in de kern om gaat? Laat je je door God onderwijzen. Als je dat doet, dan wordt het tot blijdschap. Dan word je er blij van binnen. Daarom zegt Paulus ook in Filippenzen 4, verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zeg ik, verblijd u. Maar je hebt zoveel reden om je in de Heer te verblijden. En in zijn woord. En in zijn beloften. Zoals de psalmist, diezelfde psalmist in Psalm 119 ook zegt, vers 162. Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Wat zou je nou doen als je rijke buit vindt? Hè? Als je was van die films, weet je wel, vroeger had je van die schatkisten. Hè? En daar zat van alles en nog wat in. Ja? En dan ga je die schatkist open doen en dan zie je zilveren, gouden voor. Je ziet van alles en nog wat. Ja? En dan ga je natuurlijk al gauw ga je gras duinen. Hè? Dan ga je het een eruit halen en het ander. Hè? We zijn zo begeerig om te kijken wat er nou allemaal in zit. Hè? Nou, dat is, zegt de psalmist, het woord voor mij. Ik verblijd mij over uw woord. Als iemand die rijke buit vindt. En dan wordt Bijbel wordt ook schatgraven. En de ene schat na de andere mag je opdiepen uit dat woord van God. En zo word je vervuld met kennis. En ik zal u dit zeggen. Dat vertrouwen heb ik in u allemaal. Zoals wij hier zitten. Hè? Wij weten gewoon gemiddeld veel meer dan de mensen in de wereld om ons heen. Ja, we hebben dan misschien geen verstand van economie. We hebben geen verstand van financiën. We hebben geen verstand van de redding van banken. We hebben geen verstand van, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar we weten wel hoe het met deze wereld is gesteld. Wie deze wereld tot stand gebracht heeft. Wie de schepper is van alles. We weten ook wie deze wereld draagt door het woord zijner kracht, waarvan alle mensen feitelijk afhankelijk zijn. Want God zou maar één ogenblik zijn geest, zijn adem terugtrekken. En we weten ook waar het naartoe gaat in deze wereld. En er zijn er vandaag politici die breken zich het hoofd erover om de problemen op te lossen, ook in het Midden-Oosten. Wij weten op grond van de informatie van God wat er straks allemaal gaat gebeuren. Het Midden-Oosten is niet meer weg te denken uit het dagelijkse nieuws en alle politieke overwegingen enzovoort. En wij weten hoe de vork in de steel zit. Wij weten veel meer dan heel veel geleerde mensen om ons heen. Is dat niet geweldig? Ja. En dat is zo mooi, hè? En God die geeft dat allemaal door zijn geest. Je hoeft je nooit over in te zitten hoeveel grijze massa er eigenlijk onder die schedel van je zit. Ja, als je dat leuk vindt, moet je dat gaan onderzoeken. Maar je hoeft er niet over in te zitten. Want God werkt daardoor niet. Nee, hij werkt door zijn geest. En daarom kun je, zoals wij ze dan noemen, eenvoudige zielen tegenkomen. Die veel wijzer zijn dan allerlei geleerde mensen om hen heen. Dat is het geheim van God. Gij hebt kleine kracht. Maar gij hebt mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloochend. En als je het woord van God leert kennen, dan krijg je ook visie voor de toekomst. Weet je, dan krijg je leven uitzicht. Hè? Want hoe donker de lucht ook is, heb ik gezegd in de eerste samenkomst, er komt altijd een moment dat het licht doorbreekt en de zon helder gaat schijnen. Dat is gewoon in de natuur, is dat zo? Je kan erop wachten. Duurt soms een beetje lang, vooral als je op vakantie bent. Maar het gebeurt. En in het geestelijke is het helemaal waar. En ik heb al die psalmist van Psalm 119 een paar keer genoemd. In vers 81 zegt hij, mijn ziel smacht naar uw heil. Op uw woord hoop ik. Mijn ogen smachten naar uw belofte. Wanneer zult gij mij vertroosten? Weet je, dat is dan de vraag die opkomt bij de psalmist. Die het woord van God heeft leren kennen. Die reden heeft om uit te zien naar de toekomst. Want die toekomst is louter licht en vreugde. Ik wil er even iets van lezen als het gaat om Israël in Ezechiël hoofdstuk 36. Zoekt u maar even op met me als u wil. We hebben er een paar dingen over gezegd natuurlijk in verband met de profetie van Jeremia. Maar waar het dan uiteindelijk allemaal terecht komt, hoe het in de toekomst allemaal op zijn plaats zal komen voor dat volk Israël, broeders en zusters, dat lezen wij in Gods woord. En niemand kan ons dat vertellen. En dan mogen er presidenten zijn die een roadmap for peace of zo samenstellen. Hè? Een gids naar de vrede. Nou, dat zal allemaal wel. Maar hier hebben we een gids. Die is betrouwbaar. En die informeert ons tot in detail. Zoals Ezechiël 36. En dan lezen we dan even vanaf vers 24. Over hoop gesproken. Hoop voor Israël. Ik zal. Daar begint het mee. Ezechiël 36 vers 24. Ik zal. Wie is die ik? Dat is God. Kijk, dat is niet de president van de VS of wie dan ook. Dat is God. Die zegt dat. Ik zal. En wat zal God dan? Ik zal u, zo zegt hij door de mond van Ezechiël, weghalen uit de volkeren en u bijeen vergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden. En van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Nou, vind je dat nou, als je het nou over genade hebt, dat is toch onvoorstelbaar? God die zegt, ja, jullie kunnen het gewoon niet, hè? Ik kun jullie nou wel opkalefateren enzovoort en mooi poetsen aan de buitenkant. Dat kan je met een auto wel doen, dan ziet het er nog weer wat uit. Maar met een mens, ja, God zegt, dat lukt me niet. Weet je wat ik doe? Ik geef mijn geest in je binnenste. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zul je naar mijn inzettingen wandelen en mijn woorden, mijn verordeningen onderhouden. En als dat gebeurt, dan wordt de weg daardoor vrijgemaakt voor God om te zegenen. En God wil graag zegenen. God is een alzegenaar. En staat er, gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn, ik zal u tot een God zijn. En ik zal u van al uw onreinheden verlossen. Ik zal het koren roepen en het vermeerderen. Moet je voorstellen zeg. En geen hongersnood over u brengen. Ja, ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het veld vermeerderen. Opdat ge niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken. En dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw handelwijze die niet goed was. En ge zult van uzelf walgen om uw ongerechtigheden en uw gruwelen. En niet om uwentwil doe ik het uit het woord des Heren. Weet dat wel, schaamt u en wordt schaamrood over uw wandelhuis Israëls. Zo spreekt de Heere Heere. Wanneer ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden weer bevolken. En zullen de puinhopen worden herbouwd. En het verwoeste land zal weer worden bewerkt in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen, dit land dat verwoest was. Weet je nog? Tohu wa bohu. Woestheid en ledigheid. Dit land dat verwoest was, is geworden als de Hof van Eden. En de steden die verwoest en vernield in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volkeren om u heen, die om u heen overgebleven zijn, weten dat ik de Heere ben. En dat ik de Heere herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik de Heere heb het gesproken en ik zal het doen. Kijk, dat is hoop. Dat is verwachting. Daar kun je op vertrouwen. Die kun je in je zak steken. Daar kun je mee verder. Ik de Heere heb het gesproken en ik zal het ook doen. En als God het gesproken heeft en als God het beloofd heeft, dan heb je ook alle reden om daarop te vertrouwen en daar met blijdschap naar uit te zien. Want wat God zegt, dat gebeurt echt. Hij is bij machte om datgene wat hij beloofd heeft inderdaad ook te doen. Ja. Ga naar Romeinen 8. Paulus heeft ook gesproken over de toekomst. Tuurlijk. Als je gelooft in het woord van God, dan opent dat geweldige perspectieven. Dan weet je dat het niet altijd zo blijft zoals je het nu waarneemt. Want God heeft een plan. En in Romeinen 8, dat eerste vers, daar hebben we al een keer aangehaald, in vers 18. Vertalers hebben er bij boven gezet, de hoop van Gods kinderen. Want, zegt Paulus, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ziet u, hij gebruikt hier eigenlijk het beeld van een weegschaal, hè? Zoals je vroeger een weegschaal had in de kruidenierszaak, weet je nog? En dan kon je bruine suiker gaan halen en dat werd dan in een zakje gestopt. Ja, maar je moest natuurlijk wel weten hoeveel het was, hè? En dan had die man, die had er tegenover, had die gewichtje staan. En dan ging er zo'n grote schep in zo'n glazen ding, weet je wel, een huppakee in het zakje. Ik zie het toch voor me, hè? En dan werden er gewichtjes opgezet. En tot dat helemaal in balans was, wist die man precies hoeveel erin zat. Nou, dat staat hier niet. Nee, hier staat het anders. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd, kijk naar me, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, zwaar, hè? Het is veel lijden. Jeremia, Paulus, hier Jezus, mensen, u misschien, zwaar. Paulus zegt, het weegt niet op. Nee, het weegt niet op tegenover de heerlijkheid die straks wordt geopenbaard. Ja, zo zou het opwegen, maar het weegt niet op. De balans van de negatieve kant slaat helemaal door, zouden wij zeggen, naar de positieve kant. Daar is Paulus van overtuigd. Hij is er zeker van. Geldt voor ons ook. Weet je, als je dit soort dingen tot je door laat dringen, Dan komen zaken soms ook in een heel ander perspectief te staan, vind je niet? Net zoals je straks, wij gaan straks naar de bergen. Als je in de bergen bent, dan kun je een heel diep dal hebben. Hè? Ja. Ja, wat gek is, daar staat altijd een hele hoge berg tegenover, dat kan niet anders. En hoe dieper het dal, des te hoger de berg. Nou, dat is het geheim. Kijk, dat is het geheim van God. Dat is toch prachtig? God is niet van, ach, er ontbreekt zoveel, ik zal het weer aanvullen. Nee, dat doen ze in de wereld, hè? Dan word je werkloos en dan vullen ze het aan. Ja. Nee, God vult niet aan. God schenkt overvloedig. Meer en meer schenkt ons de Heer. Overvloedig zegen, telkens weer. En zo is het ook hier in Romeinen 8. Want met rijkhalsend verlangens wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods, de erfgenamen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Hem met een hoofdletter. God heeft de schepping onderworpen aan de vruchteloosheid, aan de ijdelheid. Dat is wat er eigenlijk letterlijk staat. En dat betekent dat deze schepping aan zich, zoals die is, niets kan voortbrengen uit zichzelf. En als het wat voortbrengt, dan is het weer gedoemd om te sterven. Vandaar dat we elk jaar weer dezelfde seizoenen tegenkomen. Je kan erop zitten wachten. Als de lente geweest is, nou dan komt de zomer. Wacht maar hoor. Duurt maar even. Het is een repeterende breuk, zeg ik wel eens. Elke keer weer. En dat is ook Gods bedoeling. God heeft die schepping aan die ijdelheid, aan die vruchteloosheid onderworpen. Waarom? Omdat die schepping feitelijk geen ander doel heeft voor God. En daarom zei God ook, het is goed. God zag dat het goed was. Het was goed waarvoor hij het nodig had. Om de drager te worden, de moeder van de nieuwe schepping. Ja, en als de nieuwe schepping tevoorschijn komt, dan heeft de oude zijn loop volbracht. In het verborgene is dat al zo. Heb je het weer? Niemand weet dat in de wereld. Wij wel. Wat weten wij? Wij weten wat Paulus schrijft. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. En daarom mogen wij wandelen in de nieuwheid des levens en uitzien naar de toekomst, waarin heel die schepping nieuw gemaakt zal worden door God. Wij verwachten naar Gods gerechtigheid nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin Gods gerechtigheid zal wonen. God heeft die schepping aan de vruchteloosheid onderworpen. Vers 21, in hopen echter. Met andere woorden, God heeft ook die hoop, die verwachting in de schepping neergelegd. Daarom begint elk voorjaar weer alles te bloeien. En laten we eerlijk zijn. Tenminste, ja, dat zal een beetje verschillen. Zo'n bioloog ben ik ook weer niet. Maar ik heb zelf ook zo'n boom in de tuin staan. Bijvoorbeeld, hè, ik weet niet eens hoe die heet. Moet je bij Nella zijn. Maar elk jaar dan knip ik dat ding helemaal leeg. Weet je, al die takken eraf. Er staat alleen nog maar een paal. Ja, met een beetje van zo'n knoetje bovenop, weet je wel. Ja. Is dat een knotwilg? Is dat zo, Nel, heet dat ding zo? Nee? Ach, zeg het, hoe die heet die? Een wie? Een catalpa. Wist je dat niet? Ja, tuurlijk. Jij met je knotwilg. Catalpa. Blijf jij nou maar bij die tulpen van je. Hè? Dan weet je, dat zijn die dingen die prikken, weet je wel. Op die, weet je wel een tulp is, hè? Oh, is dat een roos? Nou. Ik hoop dat je er volgend jaar weer bent, want ik val van de ene verbazing in de andere. Maar dat is een catalpa en dan knip je dat helemaal af, weet je wel, en dat doe ik mijn best voor. En dan is het voorjaar, joh, en op een gegeven moment, ja, van het jaar zeg ik, nou, het duurt wel lang, hè. En op een gegeven moment dan begint hij daar te groeien, zeg, en dat, alsof hij de stuipen op het lijf heeft. En dan komt er weer zo'n hele bladeren bol komt eromheen. Prachtig eigenlijk, hè. Onstuimig. Groeit en bloeit. Waarom? Dat is de verwachting. Dat is de hoop. In hopen echter. En dat kun je zien. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, staat er, heel moeilijke zin, bevrijd zal worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dus God heeft een plan. Gods kinderen. Die wil hij in vrijheid laten leven. Dat kan vandaag niet. Nee, in eerste plaats hebben we geen lichaam voor die vrijheid, want ons lichaam is gebonden aan alles en nog wat. Ja, als u dat niet helemaal gelooft, dan adviseer ik u om vanavond nog even naar beneden te gaan. En dan zeg ik u, dat valt nog wel mee. Maar dan vervolgens zo snel als u kan weer terug. Nee, dat valt tegen. Beperkt zijn we. Die vrijheid hebben. Maar de schepping wordt bevrijd van de vergankelijkheid, van de tijd, van de dingen die voorbij gaan. Om de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Dat plan heeft God. Hij creëert een wereld, is daarin het verborgene bezig. Straks in de toekomst wordt het openbaar. En daar kan elk kind van God, elk mens kan daar leven in volkomen vrijheid. Is nergens meer aan gebonden. Dan sneuvelen er nog eens wereldrecords, heb ik zo het idee. Hè? Ja, vrijheid. Want de schepping, staat er, dat we weten dat de schepping tot nu toe in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zelf, zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave hebben ontvangen. Wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, namelijk de verlossing van ons lichaam. En zo zijn we op weg naar een geweldige toekomst. Want God heeft ons belofte gegeven. God heeft de schepping, de wereld, belofte gegeven. Hij zal het allemaal doen. En tot die tijd, broeders en zusters, wandelen wij hier nog op aarde. Vergezeld van het geloof. Vergezeld van de hoop. En hoe wandelen wij dan? Wij wandelen in de liefde. En het mooie is, de Bijbel zegt, God is liefde. En die liefde heeft hij bewezen, zegt Paulus in Romeinen 5. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Sterker nog, ver voordat ik geboren ben, stierf daar Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En nu ben ik in de wereld gekomen en ik heb op zeker moment dat evangelie gehoord. Het is tot me doorgedrongen en ik heb de roepstem van God mogen beantwoorden. Hij zegt, Heer, ik wil van u zijn. En sinds die tijd mag ik weten dat ik niet meer mijn eigen bezit ben, maar het bezit van die God die in de hemel is. Die ik mijn hemelse vader mag noemen. God is liefde. En, zegt Paulus, wij zijn overgebracht, verlost uit de macht van de duisternis. En overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In die liefde mogen wij wandelen. In dat leven mogen wij God liefhebben. Want dat is liefde. Liefhebben. Liefde, dat is de drang tot gemeenschap. Onvoorstelbaar. Liefde. Je wilt alles. Je wilt helemaal. En God ook. God wil alles. En hij zal ervoor zorgen dat hij alles krijgt. En hij maakt een wereld die aan zijn voorwaarden, aan zijn normen voldoet. Waarin hij zijn liefde kwijt kan aan mensen zoals u en ik. Aan een wereld vol kleine mensen. Wil God zijn liefde geven, vandaag al aan ons. Door zijn geest, in ons hart, door zijn woord. Om ons te vergezellen door het leven. En elke dag die we van God ontvangen, mogen we wandelen in de liefde van God. Niet alleen naar hem toe. Zeg, Heere God, ik heb u lief. Zoals David ook zegt in de psalm. Ik heb u hartelijk lief, Heere. David, hè? Heeft heel wat meegemaakt in zijn leven, toch? Ja. Was een stommeling van tijd tot tijd. Was een... Hè? Ja, ik kan geen fatsoenlijk woord vinden. Waar ik nou aan denk. Oh, wat een misgaster, zou mijn vader zeggen vroeger. He? Maar hij zegt, Heer, ik heb u hartelijk lief. Ja, zo kan dat, hè. En het mooie is, dat is weer die liefde van God. Hij rekent je niet af op al die tekortkomingen. Maar hij omringt je met zijn liefde, van voren en van achteren. En gaat zo met je mee. Dwars door het leven, dwars door de dood, zongen we, brengt hij mij in het hemels paradijs. Liefde is liefhebben. En dat geldt in de eerste plaats voor de relatie met God. Maar tegelijkertijd geldt het ook voor de relatie met elkaar. Als broeders en zusters, we mogen elkaar lief hebben. Omdat Christus in ons is geopenbaard. Omdat Christus in ons leeft door zijn geest. Omdat we allemaal samen kinderen van God zijn. En dan mogen we gaan staan in het geloof. Vasthouden aan het woord. En hebben kleine kracht. Maar we hebben de overwinnaar aan onze kant. En daarom eindig ik met die tekst waar ik ook zo'n beetje mee begonnen ben toen. Weet wel, het pad van de rechtvaardige is als het glanzende morgenlicht dat steeds helderder schijnt tot de volle dag. En die dag die komt eraan. Onthoud mijn woorden maar. Amen. We gaan samen danken. Ja, Heer, het is geweldig om zo ook afscheid van elkaar te mogen nemen. Heer, en waar we ook dankbaar zijn voor elkaar. Dat we deze week zo mochten beleven. Dat de een de ander tot een hand of een voet mocht zijn. Willen we toch bovenal ook dankbaar zijn. Naar u toe. Dat u ons dit gegeven hebt. Heer, dat we als uw kinderen zo deze week weer mochten beleven. En het was goed. In alle opzichten. En daar willen we u voor danken. Danken u voor uw woord. We danken u dat we zo in alle rust hier bij elkaar mochten zijn om ons steeds weer af te zonderen en te luisteren naar datgene wat u zegt. En dat het woord ons ook tot rijke zegen is. En geef, Heere, dat het ook altijd zo zal zijn, zoals de psalmist het zei, ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Heer, want die zegen die zal uitwerken in ons leven. Ook voor onszelf, maar ook naar anderen toe. En dank u wel dat we elkaar daar ook mee mogen bemoedigen. We danken u ook voor de zorg die we hier hebben ontvangen van de mensen hier in het huis. Gewoon de praktische dingen, het eten, het drinken. Heer, dank u wel dat deze plaats er is. En we willen ook bidden ook voor alle medewerkers, de directie. Zegen hen, bemoedig hen, sterk hen. Want ze doen ook allemaal in afhankelijkheid van u. Dat is hun streven, dat is hun verlangen. Heer, en zo mogen we ook elkaar opdragen voor de troon van uw genade. Ook als we morgen weer uit elkaar gaan. Ieder zijn weegs, haars weegs. Dank u wel, Heere, dat u met ons meegaat. En dat we naar de toekomst toe ons ook mogen verheugen in uw gezelschap. U bent erbij. En u laat ons, nu u ons eenmaal vastgenomen hebt, u laat ons nooit meer los. Dank u wel dat we daarop mogen vertrouwen. Alle eer, alle lof, alle aanbidding komt u toe. Heren, we danken u zo voor deze week, voor groot en klein. En we danken u boven alles voor uzelf. Voor het volbrachte werk in de Heer Jezus Christus. Voor de hoop die er is door de opstanding uit de dood. Voor de zegen die er is door de beloften die u hebt gegeven. We prijzen daarvoor uw machtige naam. En ook het verdere van deze avond en deze dag en ook de nacht. We leggen het allemaal in uw hand. En mogen het van u verwachten, altijd en overal. Geloofd en geprezen zij uw machtige naam. Amen. Amen. Tot zover.
We gaan afsluiten met twee liederen. En die gaan we een beetje door elkaar zingen. Twee liederen die alles te maken hebben met Jeremia en Paulus. Jeremia heeft ons laten zien in zijn boek hoe hij spreekt over de wereld, over Israël en de volken. En hoe de Heere de koning der koningen daarvan zal zijn. En in dat kader zingen we, kroont hem met gouden kroon, het lam op zijn troon, de vorst van deze wereld. Terwijl Paulus ons liet stilstaan bij onze positie hier en nu, die zich kenmerkt door genade. Genade zo oneindig groot, ver boven ons verstand. En dat we uiteindelijk in die genade ook in heerlijkheid mogen verschijnen. We gaan het eerste couplet zingen van 7:22, dan twee coupletten van genade zo oneindig groot. En daarna nog het laatste couplet van kroon hem de vredevorst. Als het goed is zult u het zelf wel zien en aan de muziek horen. Zullen we het staande met elkaar gaan zingen? Voordat we dat gaan zingen, ik vond het een goede opmerking die Hoyte heeft gemaakt, dat als je zo bij elkaar bent, en weer uit elkaar gaat. Om dan te zeggen datgene wat Paulus ook in zijn brieven begint en eindigt. En dat wil ik dan ook doen voordat we dat laatste lied gaan zingen. Paulus schrijft aan de Colossenzen: genade en vrede zij u van God onze Vader. En hij eindigt zijn brief. En dat mogen we ook tegen elkaar zeggen. De genade zij met u, zij met ons.